Na meer dan 100 afleveringen van Napleiten in de podcaststudio staan we op 17 juni op het podium van het De La Mar Theater in Amsterdam. Samen met co-host Ayse Sieme en eerdere gasten van Napleiten ga ik, Wouter Laumans, in discussie over onze rechtsstaat. De Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. We hebben bedreigde toga-dragers, roep om strengere straffen. En hoe zorg je er als advocaat eigenlijk voor dat je niet eindigt als boodschappenjongen van de onderwereld? Napleiten live onder leiding van Art Rooijakkers op 17 juni in het De La Mar Theater in Amsterdam.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Edzo Doeven, algemeen directeur van uitvaartcoöperatie Dela. Hoe wil Dela de gefragmenteerde Duitse markt veroveren? Hoeveel klanten hebben jullie dan in één klap erbij gekregen in Duitsland?
In Duitsland is het overzien 130.000.
En wat heb je ervoor betaald? Voor die 100.000 klanten?
Daar doen we geen uitspraak over.
Als je zegt het is te overzien, 100.000 klanten erbij. Wat zegt dat dan over jullie marktaandeel in Duitsland? Is dat al significant?
Nee, het is de deelmarkt is een overlijdensrisicoverzekering, in het bijzonder uitvaartverzekeringen. Als het om uitvaartverzekeringen gaat, noemen ze in Duitsland sterbegeld. Dan zie je als het gaat om de nieuwe polissen dat ons marktaandeel wel ver over de 10% gaat. Het gaat richting de 20%.
Kun je iets zeggen over de karakteristieken van die Duitse uitvaartmarkt? Want ze kijken daar volgens mij heel anders naar. Zoiets als een uitvaartverzekering. Het cremeren van mensen is anders geregeld. Kortom, het is een andere wereld.
Het is een totaal andere wereld. Het is qua groeimogelijkheden bij uitverzekeringskant is er nog heel veel te doen in Duitsland. Is de markt veel minder verzadigd. Vandaar dus dat we in Duitsland operationeel zijn.
Ja, of die Duitsers willen er gewoon niet aan. Als een
Het bijzondere is, het heeft ooit bij hun in de ziektekostenverzekering gezeten. Dus ze zijn gewend aan het idee van een uitvaartdekking. Daar zijn ze gewend aan. Aan de uitvaartkant is het een hele bijzondere archaïsche markt met weinig grote partijen. En een crematietraditie die bij ons totaal niet past. Is na een uitvaart gaat de kist de koeling in, gaat de volgende dag op de trein en gaat naar een hele grote verbrandingsoven en komt na 4 weken weer terug.
Ja, dus je moet heel lang wachten als nabestaande op de urn, om maar iets te noemen.
Juist, en die urn moet ook verplicht de grond in. Die mag je niet ergens op de schoorsteenmantel zetten. Dat is totaal anders. Nou,
wat zoek je daar?
Nou, wat zoek je daar is toch is dat wij zijn een coöperatie. Vele kleintjes maken samen sterk. We kijken naar groeimogelijkheden. En in Duitsland zien we die groeimogelijkheden. En dat blijkt ook zo te zijn.
Het is een heel ander spel, begrijp
ik. Blijkt ook zo te zijn. En het idee dat we ons presenteren als coöperatie, als Eine Verein, doet het ook heel goed. Dus we zitten heel goed qua ontwikkeling van onze eigen business case. En met die overname van Nuta kunnen we het versnellen. Alleen nu aan de uitvaartkant is opzetten. Daar zijn we mee bezig. Daar moet je heel veel geduld voor hebben. En dan met lokale partijen gaan zorgen voor een nieuwe crematietraditie. Maar dan moet je echt lange adem hebben. En moet je denken over 10 à 15 jaar voordat je dat echt tot wasdom brengt.
Dus ik begrijp dat het nu vooral nog gaat om het verzekeringsdeel.
Juist. Ja.
En daarvan, toch nog even daarop terugkomend, moeten we dus constateren dat veel Duitsers nog geen uitvaartverzekering hebben. Maar jij zegt ergens in de vroegere geschiedenis waren ze daar wel aan gewend. Dus met een beetje enthousiasme krijgen we wel weer.
Ja, dat zeg je mooi, Thomas. Ja.
Ja, ik zeg het wel mooi, maar hoeveel tijd heb jij dan om dat voor elkaar
te krijgen? Onze business case die is toen gebaseerd, laten we zeggen, op zo'n 10 jaar. Ja. En met minuten erbij is die business case een aantal jaren versneld.
Maar Monuta is daar toch niet vertrokken omdat het daar geweldig liep?
Monuta is vertrokken, dan moet je aan hem vragen of ze gedaan hebben.
Ze hebben het ook gevraagd.
Ja, maar goed, wij zijn zeer blij met hoe het gaat. En met die portefeuille erbij krijg je meer mogelijkheden. Je moet je voorstellen, ze zaten aan de linkerkant van de Rijn en wij aan de rechterkant van de Rijn. En dat samenvoegen is voor ons relatief heel goed te doen. Monuta concentreert zich op de Nederlandse markt. Die concentreert zich op dat ze in zich Nederland positioneren als het gaat om de verhouding met een eigen uitvaartbedrijf. En die hebben een andere afweging gemaakt. Nou.
En voor jullie is het al zo'n beetje op in Nederland. Er valt niet heel veel meer te winnen.
Er valt in Nederland op verschillende terreinen veel te winnen. In de zin dat wij voor onze leden meer kunnen betekenen. Maar heb je het meer over dat je meer dingen doet voor dezelfde klant. Als het gaat om heel veel nieuwe extra klanten in Nederland erbij te krijgen. Daar zit onze focus niet op.
Dus moet het over de grens gebeuren in Duitsland. Bijvoorbeeld, zoals net aangehaald. Gebeurt dat dan ook door Duitse partijen over te nemen? Want het schijnt nogal versnipperd te zijn.
Nee, dus nogmaals, aan de verzekeringskant zijn we helemaal van scratch begonnen. En dat loopt heel, heel goed. We hebben een samenwerkingspartij verband met één grote verzekeraar. In het zuiden van Duitsland, maar voor de rest doen we het helemaal zelf. Als het gaat om de uitvaartkant, waar we uiteindelijk ook iets moeten doen. Hè, is het gewoon heel rustig opbouwen en dan moet je heel veel de tijd voor nemen. Nou, in België hebben we dat ook gedaan. Dan zijn we hebben natuurlijk in die zin ook veel meer ervaring. We hebben in België zijn we al 30 jaar bezig. Dan hebben we wel een heel groot uitvaartbedrijf. En dat zijn we wel begonnen met acquisities. En daar zijn we nog steeds mee bezig. En er staat een heel mooi bedrijf in België.
Laten we het hebben over de situatie in Nederland. Want Dela heeft een goed jaar achter de rug. Het boekjaar afgesloten met een winst van 435 miljoen euro. Waar is dat dan toe te schrijven?
Beleggingsopbrengsten.
Dus als het goed gaat op de beurs, vorig jaar,
ja,
dan gaat het goed met Dela.
Ja, nee, maar dat is dus de tussentijdse winst zegt weinig echt over de kracht van Dela. Want je veert been met het beurssentiment. We hadden in 2021 een prachtig jaar. In 2020 een so-so jaar. In 2009 een heel goed jaar. En zo zie je elk jaar gaat het op en neer.
Begrijp, nou, ik ben nu alvast benieuwd naar 2022.
Ja, maar goed, en het belangrijkste is, moet je kijken is op lange termijn, hoe staat het met de solvabiliteit? En die is onverminderd heel erg goed. En wat je ziet in dit jaar, zie je dus, ja, de beurs is minder. En de rendement op de obligaties in portefeuille is ook minder. Maar omdat de rente omhoog gaat, neemt de contante waarde van je verplichtingen af.
Net, ja, zoals je bent de bestuurder van een pensioenfonds.
Ja, het lijkt enorm op. Het is
corporatie.
En bij ons zijn de verplichtingen nog langer lopen dan bij een pensioenfonds. Dus het werkt bij ons bijna nog harder door. Als die rente omhoog gaat, is voor ons altijd goed nieuws. Dus dan zie je op korte termijn wel een verlies. Maar je ziet structureel eigenlijk een sterkere positie ontstaan.
Wat betekent dat dan als je toch die parallel trekt met die pensioenfondsen voor jullie klanten? Want als je het vraagt aan de deelnemers van pensioenfondsen, dan zullen ze je zeggen dat ze de afgelopen 10 jaar niet of nauwelijks zijn geïndexeerd. Eigenlijk moeilijk uit te leggen, hè, terwijl het op de beurs hartstikke goed ging. En nu die rente oploopt en die dekkingsschade oplopen, dat dat in één keer wel kan. Betekent het ook dat jullie ruimte hebben om iets te doen aan de polissen van jullie klanten?
Nou, we hebben een belangrijkste deel van onze portefeuille in Nederland is Natura. En natuurlijk betekent bij definitie dat je moet zorgen voor inflatiebescherming. En elk jaar indexeren wij de polis en kijken wij in welke mate de polishouder zelf moet betalen en welke mate wij een winstdeling kunnen geven en die verhoging mede kunnen financieren. Nou, en dat gaat ene jaar beter het andere jaar. Wij zorgen ook dat inflatie gering is. En wij maximeren eigenlijk elke keer de premieverhoging om te zorgen dat er door tijd heen gewoon de waardevastheid blijft bestaan zonder grote premieverhoging. Dus per 1 januari 2023 zit de premieverhoging net onder de 3%. Rekening houden met de inflatie die we nu zien.
Ik hoor het woord Natura-polis en dan begrijp je dat ik alvast even de brug overga naar jullie overname van Yarden. Daar kwamen ze in de problemen vanwege die Natura-polissen die te goedkoop zijn verkocht. En dat betekende dat mensen die dachten dat ze goed verzekerd waren, puntje bij paaltje, toch nog extra moesten bijbetalen. Dat is aangevochten. Uiteindelijk bleek dat inderdaad die klanten moesten bijbetalen. Dat Yarden daarin zijn recht stond. Maar het bedrijf kwam er niet meer helemaal bovenop. Moest worden overgenomen. Mm-hmm. Jullie hebben er ook 0 euro voor betaald?
We hebben er symbolisch 1 euro voor betaald. We hebben natuurlijk wel heel veel geld ingestopt om te zorgen dat het kapitaalkrachtig blijft en dat we die verplichtingen richting de Yarden polishouders ook in de toekomst waar kunnen maken.
Hoeveel geld is dat? 500 miljoen heb ik voorbij horen komen.
Om erbij. Dat geld gaat van de ene kant de andere kant op je balans. Het geld ben je niet kwijt. Het is geld dat voor de hele corporatie beschikbaar is. Maar je zorgt ook gewoon is dat achter de verplichtingen richting die polishouders van Yarden voldoende kapitaal staat.
Dus je hebt de buffers versterkt?
We hebben de buffers versterkt, ja.
Wanneer gaat Yarden bijdragen aan de winstgevendheid van Dela?
Vanaf de eerste dag.
Kan dat? Want je neemt een zwakkelijk bedrijf over.
Dat komt omdat als operationeel hou je de marges en je hebt ook een aantal synergievoordelen. De buffers die verlaag je als het ware aan de delenkant en verhoog je aan de jarenkant. Maar totaal zijn nog steeds wel onze buffers. Is dat geld nog steeds bij ons?
Want bij jullie, bij Dela, aan die kant konden dus ook iets van die buffers af, begrijp ik.
Zo is het. Nou. En tegelijkertijd zie je gewoon in het operationele is dat het best wel draait. Nou, waar Yarden een probleem had naar de toekomst toe is dat zij geen zekerheid meer konden bieden aan hun polishouders en daarom op zoek moesten naar een kapitaalkrachtige partner. Nou, die hebben ze gekregen. Yarden de eerste dag draagt bij aan de winst. Heel mooi is dat je ziet.
Ja, die hebben ze gekregen. Ik wil zo meteen echt nog wel meegaan in hoe soepel het nu verloopt. Maar het heeft ook 2 jaar geduurd. Onder andere vanwege die rechtszaken en over
Klopt.
De rechten van die polishouders.
Klopt.
Dus ik neem toch aan dat jij niet elke nacht ging slapen met het idee, nou dit fix ik morgen wel.
Nee, ik heb voordat we hebben begin augustus vorig jaar een klap opgegeven, gaan we doen. Daarvoor was het echt gewoon sabbelen om te zorgen dat al die juridische risico's goed dicht waren gemaakt. En daar heb ik toen echt wel, was nog slapeloze nachten, echt over zitten piekeren. Wij vinden dat we het goed hebben gedaan, met iedereen goed overleg hebben gehad en dat het nu ook zoals het nu loopt allemaal gewoon goed loopt.
Maar wat is het afdekken van die juridische risico's? Want eventjes vanuit het perspectief van de polishouder, die wil vermoedelijk, als het erom gaat, niet hoeven bij te betalen.
Ja, maar...
En is dat dan nu zo?
Je komt in een technisch verhaal. We hebben afgesproken met de polishouders. Is dat in het geval van overlijden dat ze de eerste jaren niet hoeven bijbetalen. Dus hoeven, op dit moment, als iemand komt overlijden, hoeft ze niet bij te betalen. Maar zo'n polis kan nog 20, 30, 40 jaar doorlopen. Nou, als je nu niks doet, dan kan het zo zijn dat over 10 jaar zij uiteindelijk wel iets moeten bijbetalen. Zo zijn de afspraken. We hebben nu de tijd om te zorgen dat we dat gaan repareren naar de toekomst toe.
Dus je hebt tijd gekocht en je hoopt dan uiteindelijk dat ook over 10, 20 jaar die mensen toch niet hoeven bij te betalen.
Nou, ik moet zeggen, de kans dat ze dan nog steeds wel iets moeten bijbetalen is wel vrij groot. Maar alleen als het goed is, zijn dat bedragen die te overzien zijn. En waar we heel veel energie aan besteden is in het converteren van die polis naar delenpolis. En dan hoeven ze echt niet meer bij te betalen.
Hoeveel zekerheid geef je dan aan die polishouders? Want je gaf net aan, dat is het belangrijkste.
Nee, maar die zekerheid die je geeft is A, is dat de polis nog steeds in stand is. Dus ik kan gewoon de verplichtdienst hadden. Kan ik blijven doen. Ik verbeter de dienstverlening door dat ik zorg in het geval van overlijden de eerste jaren dat ze meer krijgen. En naar de toekomst toe ga ik alles op alles zetten om het maximaal te repareren. Let op, wat belangrijk in deze is, ik moet dingen doen die goed zijn voor hen. Maar het moet ook goed zijn voor de leden van Dela. Dat zijn de belangen die ik moet verdedigen. Die hebben het allemaal mogelijk gemaakt door de tijd dat het geld er is. Dus die buffers die zij hebben opgebouwd, daar moeten zij ook gewoon van kunnen blijven profiteren.
Je erft ook een probleem met franchise-nemers van Yarden. Yarden heeft, als ik de franchise-nemers moet geloven, gezegd, nou, wij houden daar voorlopig aan vast. En plotseling bleek dat toch niet zo te zijn. Terwijl er contracten zijn gesloten voor een periode van 5 jaar. En veel franchise-nemers zeggen, ik heb geïnvesteerd om onderdeel uit te mogen maken van de formule. Dat heeft mij geld gekost. Ik ging ervan uit dat ik ook geld zou verdienen. Onder andere via uitvaarten van Yarden. En dat valt nu plotseling weg. En ook dat is voor de rechter gekomen. Hoe ga je dat oplossen?
Nou, we hebben met de meeste van hen de oplossing al geregeld. Want wij vinden natuurlijk ook dat zij netjes vergoed moeten worden. En de meeste hebben met ons een deal gesloten. En een aantal, een klein groepje, vindt dat nog niet goed genoeg.
Dat zijn er 20.
Zijn er nog minder.
Ja. Heb je begrip voor hun standpunt dat zij zeggen, luister eens, ik heb veel geld gereserveerd en dan zou ik nu moeten oogsten en plotseling blijkt dat scenario toch heel anders te zijn?
Nee, maar natuurlijk heb ik het begrip voor. En ook dat kun je, laten we zeggen, heel netjes met elkaar uitrekenen wat daarbij hoort qua schadevergoeding. En dat hebben we gedaan. En de meeste mensen hebben gezegd, dat is een heel nette deal. En een paar mensen zijn er nog oneens over. En dan ga je met elkaar als volwassenen verder over praten. En hopelijk betekent dus dat we niet het laatste stukje voor de rechter hoeven te doen. En dat ze nog uitkomen.
En wanneer verwacht je daar dan witte rook van?
Ja, kijk, er zijn natuurlijk altijd een paar mensen die zijn wat koppiger als het ware dan anderen. En is ook een goed recht. Ik hoop dat het, ja, weet je, hoe lang zijn we bezig? Maar tussen nu en een half jaar moet het toch een keer wel beslecht zijn.
Zonder tussenkomst van de rechter?
Ik hoop dat het kan zonder tussenkomst van de rechter.
Maar dat moet jij gewoon boter bij de vis leveren.
Nou ja, ik heb het voor de meeste mensen ook gedaan. Hè. De meeste mensen hebben inmiddels getekend.
Maar wat heb je dan nog extra te bieden om ervoor te zorgen dat ook die andere mensen
nou ja,
doen zonder juridische procedure?
Dat is A, blijven praten. Ik vind het ook heel onredelijk als je een aantal mensen zegt, ik vind het een hartstikke goed voorstel, dat ik een andere mens opeens een heel ander voorstel zou doen.
Kortom, je hebt niet zoveel ruimte om af te wijken van wat je met die andere
mensen doet. Nee, goed, maar toch, weet je, het gezond verstand, waar we ook eerder over hadden in dit programma, uiteindelijk wint hij wel. Je moet met elkaar in gesprek blijven. Als je met elkaar in gesprek blijft, kun je een heel eind komen.
We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Het lukt ons om alle prijsstijgingen door te berekenen in de polissen volgend jaar. Of ook wij zullen komend jaar in moeten gaan leveren op de marges als gevolg van kostenstijgingen.
En de vraag, wat is nou nog één keer?
Het lukt ons om alle prijsstijgingen door te berekenen in de polissen. Of ook wij zullen iets moeten gaan inleveren op de marge die we zelf realiseren als Dela.
Voorlopig is het antwoord A. Eerst.
Dus het gaat jullie lukken om de prijsstijgingen door te berekenen. Je begrijpt natuurlijk, Edwin Loeven, de algemeen directeur van Dela, dat ik dan vooral doe op de gasprijzen die zo ontzettend zijn gestegen. Ja. Maakt dat van jullie hele begroting, van wat een uitvaart kost, ook echt een heel groot deel uit, die gasprijzen?
Nee, nog heel weinig, maar dat gaat natuurlijk wel toenemen. Dus als je kijkt naar de totale crematie, is de totale gasprijs maar 2% van de totale crematiekosten. Dus dat is heel goed te overzien. Let op, die gasprijzen komen ook in andere dingen terug. Ze komen ook terug in vervoer. Hè? Dus energieprijzen komen terug in andere aspecten. Wij hebben voor 2022 hadden we alles vastgelegd. Dus voor ons is de stijging nog nul.
Je had langlopende contracten.
Juist, dat is heel goed gegaan. En we hebben nu ook voor 2022 in ieder geval wel de gaslevering vastgelegd dat we levering krijgen. Alleen is het totaal onzekerheid wat de prijzen gaan doen.
Oké, dus je hebt de zekerheid dat het komt, maar niet tegen welke prijs?
Nee. En wij hebben dan altijd een jaar lang om te kijken wat je kunt doen. Vooralsnog ziet het er hartstikke goed uit. Is het allemaal heel goed te overzien. De kunst is in deze is ook geen overhaaste beslissingen te nemen nu. Voorlopig kunnen wij alles nog waarmaken richting onze leden en hun nabestaanden.
Maar dat betekent voor 2022, nog even om dat duidelijk te krijgen, ben je uit de zorgen, want heb je nog een lopend contract. Voor 2023 zeg je, we kunnen rekenen op het gas dat we nodig hebben, maar de prijs is nog onzeker.
Ja, zo is het.
Wat betekent dit voor iets wat toch al een kleine opmars meemaakt, zoiets als de elektrische oven?
Dat is een extra stimulans voor de elektrische oven. Om te beginnen, de elektrische oven heeft veel minder energie nodig. Het is ook onze norm. Wij willen voor 2030 alle ovens elektrisch zijn. We hebben nu 6 van die elektrische ovens staan. En we zijn ook investeren in technologie, in nieuwe technologie voor elektrische ovens, zodat het nog efficiënter kan.
Mijn oog viel, en ik denk het oog van velen, op een bericht een paar maanden geleden van de NOS over de opgelopen metaalprijzen en dat het daarom ook veel meer oplevert om eens te kijken wat er na een crematie nog overblijft aan metaal en dat de prijs daarvan dan ook de hoogte in gestegen is. Wat kun jij daarover zeggen? Hoe werkt dat eigenlijk?
Ja, ik ben blij dat je daar vraagt, want je wil hier niet op verliezen of verdienen. Er moet geen onderdeel zijn van je businessmodel. Dus na de crematie wordt dat allemaal keurig eruit gefilterd. Al de protheses, alle edelmetalen. En alle crematoren in Nederland verzamelen dat, brengen dat in bij het Dr. Vijand Fonds. En die zorgt dat het geld terechtkomt bij goede doelen. Voorheen levert op jaarbasis zo'n 2 tot 2,5 miljoen op. En dat gaat nu ver over de 4 miljoen. En dan zie je dus dat, ja, daar zou je winst op kunnen maken. Maar dat gaat 100% naar goede doelen.
Punt is duidelijk. Dilemma 2 dan.
Ja.
De coronapandemie heeft de uitvaartbranche permanent van karakter veranderd. Of nu de coronapandemie niet meer zo heftig is, is alles weer zoals het is.
Ik vind het eerste.
Een permanent veranderd karakter van de uitvaartbranche, in welke zin?
Ja, in de praktijk lijkt het heel veel toch op de tweede. Maar ik zie is dat wij met z'n allen ontdekt hebben dat je met techniek veel meer kan dan gedacht. En dat gaat dat blijvende veranderingen leiden. Klassiek is, iemand gaat op pad en gaat familie helpen. Maar wat ook kan, is dat je alle schakeringen ertussen doet. Dus de familie doet zelf heel veel of doet een klein beetje met internetondersteuning. Of laat zich nog helemaal ondersteunen door derden. Je ziet als het gaat om een uitvaart, streamingdiensten zijn buitengewoon normaal. Die oom uit Nieuw-Zeeland kan ook meedoen aan een uitvaart. De techniek heeft ons laten zien dat je al veel meer kunt doen dan we dachten. Nou, en dat heeft echt tot een stroomversnelling geleid.
Hoe heeft Dela de coronapandemie, waarvan ik begrijp dat die wat jou betreft ook nog niet helemaal ten einde is. Het is hier nog altijd en jullie zullen dus ook moeten voorbereiden op een volgende golf. Hoe heeft Dela het tot nu toe gedaan? Wanneer dacht je, we hebben ook zelf een werkwijze nu ontwikkeld die ervoor zorgt dat wij dit allemaal aankunnen?
Nou, weet je, het is het meest hevig geweest in het begin, in maart 2020. Toen was echt factor 4 ging het lokaal omhoog. Hè. Dan had je echt locaties waar je van 10 naar 40 uitvaarten ging. En dan moest je zorgen dat de rest ook kon bijspringen. En dat heeft echt het hele bedrijf heel goed doorstaan. En we hadden een aantal scenario's voor klaar liggen. En die hebben we aangescherpt. Dus in die zin kunnen wij heel veel. En zijn we ook niet bang voor hele grote golven. Wat heel moeilijk is, is dat het zo lang duurt. Is op een gegeven moment word je een keertje moe. Dus weet je, wij kunnen echt wel weer een volgende golf aan. Maar het is elke keer weer moet je jezelf weer oppeppen om het te kunnen doen. Dus het gaat niet zozeer om dat op een gegeven moment ergens een crisis ontstaat. Het gaat om de lengte van de tijd van zo'n crisis.
Heeft Dela ook meer verdiend tijdens die coronapandemie? Of tenminste tot nu?
Nee.
Waarom niet?
Je had allerlei beveiligingsmaatregelen nodig. Je moest gewoon zorgen is dat je personeel werd beveiligd. Dus je moest zorgen voor extra koeling, noem maar op. En die hebben we allemaal niet doorberekend. De dingen waar je marge op maakt, de horeca.
Zonder aanwezigen wordt het moeilijk.
Wordt het moeilijk. En het andere is meer overlijden. Dus dat betekent dat de verzekeraar gewoon meer moet betalen. Dus aan de positieve kant is het natuurlijk zo van, wij kunnen laten zien waar we ervoor zijn. We hebben voor de samenleving iets kunnen betekenen. En op het hele grote geheel, op het jaarbasis, maken die beleggingen veel groter impact dan die paar extra of minder uitvaart.
Iets wat ook nog altijd speelt, het is een hervorming van de wet op de lijkbezorging.
Ja.
Daar gaan dingen goed, maar ook minder goed. Hoe zou jij die graag aangepast willen zien?
Nou, in het begin is de naam. De naam is echt behoorlijk verouderd. Hè? Dus we zijn echt wel toe aan een wat modernere jasje.
Nou, geef eens een voorzet. Wie weet krijgt
de
naam.
De wet, gewoon wet op uitvaartverzorging.
Oké, okay. Nou, prima. Kan ik leven. Ja. En dan, wat moet er in die wet staan?
Nou ja, wat in die wet moet staan is dat we ruimte geven voor nieuwe technieken. Ik vind dat je ook langzamerhand ruimte moet geven voor andere dingen dan alleen maar begraven en cremeren. In bijzonder hebben we dan over resumeren.
Dat met mensen... water, toch?
Met water, hè? Wat in Amerika vrij normaal is. En in Nederland kan jaren dat, heeft er faciliteiten voor, maar die mogen nog niet worden toegepast. En ik vind het heel belangrijk is dat wij via de wet verankeren dat er in ieder geval consumentenbescherming komt. En die is er gewoon nu niet.
In de vorm van een beschermde titel?
In de vorm van bijvoorbeeld een ombudsman waar iedereen zich aan te houden heeft en die door de kroon wordt benoemd. Dat je accreditaties krijgt voor opleidingen. Je ziet wel is dat eigenlijk in de markt er steeds betere opleidingen zijn. Dat is de paradox, die zijn er. Maar ze zijn nergens verplicht en is ook geen accreditatie van wat is dan een goede opleiding.
Maar is dit niet een beetje de haat en nijd die je in veel branches ziet? Die wordt gedomineerd door een paar grote spelers, waarvan Dela er ook één is. En waarvan jullie dan als grootste partij zeggen, ja, maar er zijn cowboys actief. Terwijl die eenlingen zelf zeggen, maar het is maar goed dat wij er zijn, want anders valt er helemaal niks meer te kiezen.
Nou, weet je, hier is zeker iets voor te zeggen. Maar wat je ziet is een explosie qua kleine uitvaartonderneming, waar het overgrote gedeelte ook hartstikke goed functioneert. Waar je ziet dat intrinsieke motivatie ook bij hen een grote rol speelt. Maar de relevantie van ons vak is eerder groter en kleiner geworden. En dat je in ieder geval zorgt voor een basis consumentenbescherming is belangrijk. En je wil voorkomen dat de wal het schip gaat keren. Nou, en daar bereiden we ons op voor. En ik zou heel fijn vinden, nu de wet er ligt, dat de politiek is zeggen, we zorgen in ieder geval een paar ankerpunten in die wet, zodat er meer ruimte is vanuit de regelgeving om de kwaliteit te beschermen en de consument te beschermen.
Je luisterde naar de Top van Nederland met Edzo Doeven, topman van Dela. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Anne-Jo Visser, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, over hoe die corporaties kunnen bijdragen aan het betaalbaar houden van middenhuurwoningen. Je kunt je abonneren via onze app, bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.